Van harte welkom. Dit is Robuust, de wijnpodcast. We zitten aflevering 11 inmiddels. En we gaan er weer een mooie show van maken, om het zo maar te zeggen. Ik heb een bijzondere gast in de studio, die ik heb meegenomen zelf. Richard van der Linden.
Hoi.
Ja, dat is wel wat hoor. Ik vind het echt leuk dat je te gast wil zijn bij mij in de podcast. Robuust. Nou, we hebben inmiddels 10 afleveringen gehad. En eigenlijk tel je alleen maar mee in de Nederlandse wijnwereld als je een keer natuurlijk in Robuust te gast bent geweest. Dus ja, hier zit je.
Wat een eer, heerlijk. Ja, nou, fijn dat ik kan meetellen in deze wijnwereld, eindelijk.
En dus zijn er ongetwijfeld mensen aan het luisteren en die denken bij zichzelf, ja, maar wie is Richard nou eigenlijk, Richard van der Linden? Kan je jezelf eigenlijk introduceren?
Dat kan zeker. Richard van der Linden. Ik werk voor Delta Wijns. En dat doe ik nu al ongeveer 16 jaar. Dat is echt al heel lang als je er zo over nadenkt, 16 jaar.
En, dat is ongelooflijk, ja.
Ik ben begonnen als buitendienstmedewerker, accountmanager regio Noordoost-Nederland. Voor DGS Wijnkopers.
Want even kort tussendoor, mensen die dat niet weten. Delta Wines is eigenlijk een overkoepelend bedrijf voor een aantal BV's.
Is de moeder van DGS, Koeneco, Pallas en Lassoers. En daar ben ik 16 jaar geleden dus begonnen als accountmanager. En dat heb ik 5,5 jaar gedaan. Toen ben ik eindverantwoordelijk geweest voor Koeneco. Jaartje of 9, 10. En sinds iets meer dan een jaar verantwoordelijk voor alle e-com activiteiten binnen Delta Wines.
Moeilijk woord voor?
E-commerce, online, webshops, dat soort zaken.
Zo'n functie was er 16 jaar geleden toen je bij het bedrijf kwam nog niet, denk ik.
Nee, die bestond niet. De wereld is in de afgelopen 16 jaar en ook de wijnwereld is de afgelopen 16 jaar behoorlijk veranderd, ja.
Ik kan me herinneren inderdaad in die tijd, noem het 16 jaar geleden, dat er veel mensen mopperden over internet.
Ja, een beetje. Er werd wel wat gemopperd, maar ja, er werd voornamelijk, de mogelijkheden waren nog niet zichtbaar voor veel mensen. Dus die zagen dan wel iets online. Maar ja, dat was natuurlijk allemaal nog niet zo, zo groot en goed georganiseerd zoals dat tegenwoordig is.
En ik denk dat we er nog niet zijn.
Nee, ik denk dat we eigenlijk nog maar net aan het begin staan van onze revolutie. Ook de wijnwereld gaat eraan geloven dat er nog een hoop gaat gebeuren op wijngebied en zeker op online gebied.
Even nog naar de tijd voor 16 jaar geleden, voordat je bij Delta Wines terecht kwam.
Daarvoor werkte ik bij Grey Grapes, andere wijnimporteur uit Soest. Dan ben ik begonnen op de financiële administratie. Dus ik heb een financiële achtergrond. En daar kwam een Belgische interim manager. En die zei tegen mij, of interim directeur, die zei: Ries, ja, wat ga je doen? Hij zei, ja, je wordt mijn nieuwe accountmanager worden. Ik zei, nou, dat ga ik niet doen. Ik word niet je nieuwe accountmanager. Dan zit ik elke dag in de auto en dan moet ik elke dag in de file staan en al dat gezeur aan horen van klanten. Daar heb ik helemaal geen zin in, man. Maar hij presenteerde zijn plannen en net voordat hij zijn plannen presenteerde, gaf hij mij de sleutels van mijn nieuwe auto. Dus ja, toen kon ik niet anders meer dan de baan op, zoals hij dat zei.
En dat ging je goed af?
Nou, ik kan je vertellen, de eerste keer was echt geen feest. Maar ik weet nog, de eerste keer ging volgens mij naar een Michelinsterrenrestaurant. We hadden een afspraak met Jeune Restaurateurs. En wij importeerden alleen maar Zuid-Afrikaanse wijn. Ik was financieel onderlegd. Ik heb alleen maar Zuid-Afrikaanse wijn geproefd. En ik kom in het restaurant en die mensen beginnen te praten over verschillende stijlen Bourgognes en Chablis. En,
oei.
Ja, ik ben groot. Ik ben bijna 2 meter, maar ik ging naar buiten. Ik voelde me zo klein. Ik was echt gewoon een heel klein mannetje. Ik wist echt van nog toe te nog blazen. Maar goed, daar wel heel veel van geleerd.
En hoe heb je jezelf dan verrijkt in de kennis?
Nou ja, ik liep daar naar buiten en dacht, oké, dit gaat me nooit meer gebeuren. Dus heel veel wijncursussen. En heel veel wijneries bezocht ook door heel Europa. Opleiding is één. Hè, dus ik ben een vinoloog uiteindelijk geworden. Maar wijnhuizen bezoeken, praten, veel proeven. Dat is toch hetgene wat je echt de kennis verrijkt.
Je zegt heel veel wijnhuizen in Europa bezocht, maar volgens mij wereldwijd.
Ik heb het geluk gehad inderdaad om wijnhuizen in Afrika en Zuid-Amerika te mogen bezoeken. Ja, absoluut.
Wat ik altijd doe, en dat doe ik meestal aan het begin van de show. Wacht even, ik moet hem even pakken. Is een fles wijn cadeau geven.
Oh.
Dat is normaal natuurlijk als je met iemand in gesprek bent geweest. Niet bij elk gesprek dat je iemand een fles wijn cadeau moet geven. Het zou heel raar zijn. Nou, wel goed voor de handel trouwens. Maar ik vind het altijd leuk om mee te beginnen. Een fles wijn cadeau te geven. Dan hebben we iets om over te praten.
Ja.
Het is Gamo. Het komt uit Portugal.
Ja.
En het is een witte wijn met veel inheemse druivenrassen uit Portugal. Op zich, ik vind het een lekkere wijn, daar gaat het verder niet om. Maar er staat een label op bio.
Business and diversity, biodiversity.
Zo, jij hebt hem voor je neus. Ik moest zeggen, ik had hem niet helemaal paraat in mijn kennis. Want er zijn zoveel labels voor biologische wijnen. Je hebt Demeter, je hebt vegan met een blaadje erop. Je hebt natuurlijk een tijd lang bij Koenekoop gedraaid.
Ja.
Kan je mij iets meer uitleg geven over al die diversiteit in biologische labels?
Dat kan ik zeker. Nou ja, eigenlijk, ik zie ook de verschillen in labels voorbij komen. En je ziet natuurlijk ook samenwerkingen tussen producenten of regio's of streken. Maar de meest voorkomende is het gewoon het biologische logo van de Europese Unie. Dus met het plaatje erop wat je bedoelt. En Demeter is eigenlijk daarnaast denk ik het meest populaire. Maar dat is echt iets compleets anders. Dat is natuurlijk een biodynamische wijn. Veel wordt natuurlijk gevraagd, zeg maar, waarom moet er nou een biologo op een wijn? Die wijnboer werkt biologisch. Maar voor de consument is het extreem belangrijk om te zien of iets biologisch of niet biologisch is. En die kan het aan de buitenkant niet zien. Die kan natuurlijk wel zien als die, of horen als die in jouw winkel is. Dan kan jij daar natuurlijk iets over zeggen. Dan kan je hem over adviseren. Dan kan je vertellen hoe die boer werkt. Dan kan je vertellen waarom die wijn zo zuiver of zo puur of zo biologisch gemaakt is. Alleen als het druk is in de winkel en je staat voor het schap en jij hebt een voorkeur voor biologisch en er staat geen biologisch certificeringszegeltje op, ja, dan kan je hem niet zo herkennen. En daarom is denk ik het heel belangrijk dat er een biologisch logo op zit. En dit is op deze fles die ik mij net heb gegeven, staat er geen biologisch logo, maar er staat iets heel anders. En dat maakte natuurlijk wel heel verwarrend. En dat maakt in principe deze wijn ook niet biologisch gecertificeerd.
Nou, maar moet er dus meer eenheid komen eigenlijk?
Absoluut, ja.
En pak jij het liefste biologische wijn voor jezelf?
Ja, absoluut. Biologisch, biodynamisch vind ik heel tof. En hele goede vinatuurwijn, dat kan ik ook heel goed waarderen. Ja.
Nou, dan moet ik meteen even de link teruggooien naar de podcast over natuurwijn die ik heb opgenomen. Volgens mij aflevering 7. Dus als je nu luistert, dan kan je na deze aflevering aflevering 7 terugluisteren over natuurwijn. Erg leuk. Misschien moeten we toch een keer dan de boer op in Europa, dat er één groot Europees bio, of laten we de hele wereld ingaan, één wereldlabel voor biowijn komt.
Ja, nou ja, goed, in principe is die er natuurlijk. Alleen niet elke bio-werkende boer wil zich eigenlijk daarbij aansluiten. En niet elke boer denkt van ik wil investeren in een biologisch logo. Sommigen vinden dat helemaal niet noodzakelijk. En sommigen haken bij iets anders aan. En ja, die andere initiatieven hebben soms ook wel een klein voordeel ten opzichte van een biologisch certificaat. Biologisch certificaat kan wat soms wel duur zijn, kan soms mensen afschrikken. En is natuurlijk een heel grote organisatie die erachter zit, de Europese Unie, waarin regels natuurlijk moeilijker zijn te beïnvloeden. En als je bij een kleinere organisatie zit, maar wel met dezelfde specifieke ideeën, dan kan het zo zijn dat je daar lekkerder bij voelt. Alleen voor een consument maakt het er niet makkelijker op.
En vind je dat je het kan proeven?
Dat is een hele gevaarlijke vraag die je stelt. Want je kan het per saldo zou je het niet zo gauw kunnen proeven. Ook omdat heel veel wijnboeren wel op dezelfde manier werken, maar zich eigenlijk niet altijd certificeren. Ik kan wel zeggen dat je biologische of biodynamische wijnen zijn wel vaak zuiverder en puurder. Zijn ook vaak natuurlijk vergist, dus zijn wat minder uitbundig in geur. Maar hebben er soms wel meer verdieping in smaak. Dus je kan het wel herkennen, maar je kunt niet altijd. Dan moet je echt de wijnboer kennen en zeggen, oh ja, deze is dan niet biologisch gecertificeerd, maar het werkt wel. Hij werkt wel biologisch. Dus ik zou zeggen dat je het zeker op wat hoger niveau, dat je het redelijk goed gaat herkennen.
Ja. Ja, ik vind altijd dat er alsof inderdaad in de smaak meer laagjes zitten. Ja. Maar het is natuurlijk... De ene wijn is de andere niet.
Nee, absoluut.
Misschien wordt het persoonlijk omdat we elkaar goed kennen. Maar we zijn regelmatig wijnreis geweest met elkaar.
Ja.
Inderdaad naar Zuid-Afrika, maar ook een keer naar het oosten van Europa.
Ja.
Oostenrijk en daarna naar, was het...
Bratislava.
Slowakije. Ja. De grote grap is dat ik gisteren foto's daarvan terugzag.
Oh ja.
Wat is er toch gebeurd de afgelopen 10 jaar met Oost-Europa?
Er is heel veel gebeurd in Oost-Europa. Op wijngebied zeker. Sowieso zijn de mensen in die landen... die dronken natuurlijk altijd al wijn. Alleen hebben ze tegenwoordig ook iets meer te spenderen. Dus gaan ze betere wijnen kopen. En wat ze betere wijnen gaan kopen... gaan de wijnboeren die daar produceren... ook steeds betere wijnen maken... Wij zijn natuurlijk in Slowakije geweest bij een wijnboer. Dat was natuurlijk niet te filmen zo groot, maar dat was een hele grote investeerder. Maar die maakte toen tijd al gewoon fantastisch wijnen met een installatie die hyper, hyper modern was. Maar je ziet natuurlijk ook in andere landen, zoals Roemenië, Moldavië, waar tegenwoordig steeds meer wijnen vandaan komen. En waar het klimaat heel gunstig is. Wat ervoor zorgt dat ze ook tegen nog steeds interessante prijzen op de Nederlandse markt kunnen inbreken. En eigenlijk ook minder last hebben van klimaatinvloeden zoals we die nu hebben gezien bijvoorbeeld in Frankrijk afgelopen jaar.
Kan je bijna zeggen dat je de beste prijs-kwaliteit verhouding kan vinden in Oost-Europa?
Dat denk ik wel, ja. Ja.
En dus je hoeft je niet te schamen om een fles van... €5,50 uit Roemenië in de winkel te zetten?
Nee, dat zou ik je zeker niet verschuiven. Ik denk, dat kan je met veel trots kan je daar neerzetten. Ik denk dat je daar heel veel consumenten ook blij mee maakt... om met een fles van €5,50 uit Roemenië of Moldavië.
En ben je als wijnhandelaar naïef als je dat niet vindt? Of,
Je bedoelt als wijnwinkel? Of
ja, er zijn verschillende wijnwinkels, wijnhandelaren die zeggen... ja, maar ja, wijn uit Roemenië voor €5,50, dat kan niks zijn, dat ga ik niet eens aanbieden.
Nee, nou ja, goed, kijk, iedereen heeft recht op zijn eigen mening... maar ik zou zeggen, probeer het, proef het en ervaar het. En heb dan een oordeel in plaats van dat je dat vooraf zegt... ik weet nog heel goed toen wij die wijn gingen introduceren... samen met mijn collega hebben gezegd... oké, we gaan het introduceren. In dit geval was het een Pinot Grigio. Nou, Pinot Grigio is natuurlijk enorm populair... maar dat was het 8 jaar geleden ook al. We zeggen tegen niemand waar het vandaan komt... maar we laten het gewoon proeven en dan zeggen we... nou, het is Pinot Grigio. En iedereen ging er plat op. Iedereen vond het fantastisch. Want ja, wat je zegt, je kon het verkopen voor €5 toen de tijd, denk ik. En pas later zeiden we, ja, het komt uit Roemenië. En dan laten we... Maar ja, toen waren ze eigenlijk al overstag.
Ja, ja, het is iets zeer bijzonders, Roemeense wijnen. Een ontdekking, denk ik echt. Laten we een beetje mijmelen over wat je net zei. Je bent tegenwoordig verantwoordelijk voor alles wat online gebeurt bij Delta Wines. Tenminste, de online markt.
Ja.
Ik zei net al, 16 jaar geleden toen je bij het bedrijf kwam... was die functie er niet. Er waren een paar wijnwebwinkels, echt een paar handen te tellen. Die zijn uit de grond geknald, ook heel veel weer verdwenen.
Ja.
Maar waar staan we over, ik vind 16 jaar wel heel lang... maar over 5 jaar, dan de wereld is aan het veranderen, zeg je op dat gebied.
Waar staan we over 5 jaar? Nou, ik denk dat de groei zoals we die nu kennen online... mede natuurlijk mogelijk gemaakt door COVID, maar die gaat niet stoppen... We gaan nog meer online consumeren. We gaan nog meer online kopen. We gaan zien dat er grote bedrijven groter worden. Zoals je dat ook in andere markten hebt gezien. Wat overigens niet wil zeggen dat er geen ruimte is voor wijnwinkels. Ik bedoel, 50% van alle mode wordt tegenwoordig online verkocht. Maar er zijn nog net zoveel winkels, modewinkels als voorheen. Want ja, wil je service, wil je advies op het moment dat je een pantalon koopt... wil je een bakje koffie op het moment dat je iets uitzoekt... of wil je samen met je partner iets leuks uitzoeken, dan ga je naar een winkel. Dus wijnwinkels zullen altijd blijven bestaan. Alleen zul je zien dat consumenten sneller online gaan zoeken. Ik denk dat 99% van alle personen onder de 25 jaar zijn zoeken ze eerst online en dan pas gaan ze offline zoeken. Als ze al offline gaan zoeken. Dus dat betekent dat, dat online partijen zullen groeien, zullen nadrukkelijker aanwezig zijn in de wijnmarkt. Zullen misschien ook wel uiteindelijk een wijnwinkel gaan openen. De grootste partijen in Italië, zie je dat al gebeuren. Dat ze naast een online wijnwinkel ook wijnbar openen. Om zo toch ook weer de consument te inspireren, te raken, te laten proeven. Wijn is natuurlijk een product waar heel veel verhalen aan vastzit, waar heel veel over te vertellen is. En dus ik denk, over 5 jaar dan is online groter. Het is nu ongeveer 10% van de markt. Dat groeit de komende 5 jaar zeker door naar misschien wel 20% van de markt. Dan zullen er grotere partijen op de Nederlandse markt actief zijn die niet uit Nederland komen.
En zijn er nu bepaalde landen in Europa die je kan aanwijzen dat die voorloper zijn eigenlijk op wat ons toekomstland in Nederland is?
Nee, ik denk dat Nederland redelijk ver vooruit loopt. Ik denk dat Engeland is wel verder, maar daar hebben we nu niet zo heel veel last van. Tenminste, last van, er komen niet veel Engelse spelers op de Nederlandse markt. Ik denk dat Amerika heel ver vooruit loopt, maar daar zien we natuurlijk heel weinig van hier in Europa.
En verdiep je daar dan in hoe het er daar uitziet?
Ik probeer het af en toe wel te volgen. Ik ben op dit moment bezig met een opleiding masterclass e-commerce. Dus ik moet ook daarin heel veel dingen volgen. Maar niet zozeer nadrukkelijk op het gebied van wijn. Maar wel om te zien, hoe heeft online zich nou georganiseerd de afgelopen 15, 20 jaar. En wat is het voorland en hoe gaat het eruit zien? En wat is de rol van Amazon in Amerika? En hoe komt het dat zij 40% van de online markt domineren? En dat soort zaken zijn natuurlijk super interessant om te zien. Dat wil niet zeggen dat die één op één overkomen waaien op het gebied van wijn. Maar er zijn natuurlijk altijd trends en dingen die je eruit kunt vissen, die ons echt gaan bereiken. En dat zie je natuurlijk ook al bijvoorbeeld bij een bedrijf als Vivino. Wat denk ik de allergrootste importeur is op de Nederlandse, of de Europese, maar de wereldmarkt op dit moment is.
Importeur noem je die ook wel?
Importeur, het is natuurlijk een platform. Maar ze verkopen natuurlijk ook heel veel wijn. En ze bieden ook heel veel wijn aan via checkout partners. Dus heel veel wijn gaat via hun platform erin en uit. Net zoals dat bij Amazon eigenlijk ook gebeurt.
En is dat dan een van die trends misschien uit Amerika? Dat inderdaad, het is ook ontzettend makkelijk via Vivino. Nou wil ik niet mensen via deze podcast allemaal naar Vivino sturen. Maar je kan makkelijk iets opzoeken en in je winkelwagentje via de app. En hoppakee, je hoeft maar een paar keer met je ogen te knipperen en je bent thuis. Wordt zo'n app, net zoals andere bestel-apps die tegenwoordig met thuis bezorgen en ook in de audio-apparatuur, een Coolblue bijvoorbeeld, dat gaat ook allemaal knijtermakkelijk. Is dat een van die trends die overwaait uit Amerika?
Nou, dit is wel begonnen in, het is eigenlijk begonnen in Denemarken. Maar het is intussen.
Ja, Vivino is Denemarken.
Ja, maar intussen zitten de eigenaren in Californië, San Francisco. Dit is wel een trend dat is overkomen waaien. Maar dit is een trend. Je ziet natuurlijk heel veel online spelen. Je ziet wel meer partijen die proberen via een platform de markt binnen te komen.
Maar wat is dan de succesfactor dat je slaagt? Of dat het niet lukt? Want er zijn er ook heel veel in de afgelopen 15 jaar niet geslaagd.
Ik denk, stick to the plan. Vivino had een idee. En dat hebben ze gewoon op de markt gebracht. En je hebt ook gewoon diepe zakken nodig. Je hebt gewoon geld nodig om een goed online concept neer te zetten en dat vol te houden.
Want een online concept werkt ook alleen maar met veel gebruikers. Als er 100 man op Vivino zit, dan gaat het niet werken.
Lukt het niet. Nee, Vivino is alleen geslaagd bij heel veel gebruikers. En hoe meer gebruikers, hoe succesvoller ze zijn uiteraard. Hoe meer er gereed wordt, des te interessanter de hele app wordt. Maar dat geldt eigenlijk voor elke online speler natuurlijk. Online kost gewoon geld. Een winkel kost geld, maar een online winkel kost ook geld. Een pakketje versturen kost ook geld. Dus Sterker nog, het wordt eigenlijk alleen maar duurder om pakketjes te versturen, om ze in te pakken, om alles op voorraad te houden. Dus het wordt niet makkelijker om online je producten te verkopen.
Nee, maar ik denk dat je moet kijken naar de bepaalde kosten die je maakt om het te versturen. Dat is een ander kwijt om zijn stenen van zijn winkel te betalen.
Absoluut. Ja, absoluut. Nee, dat is ook zo.
En als je natuurlijk op het Damrak gaat zitten met een wijnwinkel, dan is dat duurder dan dat je in... Nou, ik noem het even niet, maar...
Ja.
Tja, en zou het ook kunnen zijn dat snelheid van levering, wordt dat een issue? Of zeg je nou...
Het is al een issue. Het is al een issue. Kijk, we zijn denk ik van leveren binnen 5 dagen naar 3 dagen, naar 2 dagen, naar de volgende dag gegaan. Maar kijk maar eens naar alle flitsbezorgers die tegenwoordig door de stad heen fietsen met... wat je hebt binnen een kwartier heb je het in huis staan. Dus op het moment dat je wijn wil, of als je iets anders wil hebben, ja, kan het binnen een kwartier, staat het voor je deur. En we worden daarin steeds gemakkelijker gemaakt om te bestellen, om online te bestellen.
En dan moet er nog heel veel via de grote postbedrijven verstuurd worden, via DHL, PostNL. Dat is vaak nog extra duur. Dikke dozen moeten eromheen. En de kans dat het een dag later komt, niet door de wijnwinkel, maar door de transporteur, is aanwezig. Zou het kunnen dat er een speler komt met een heel groot eigen logistiek netwerk?
Dan moet hij wel heel, groot zijn.
Om maar Coolblue te noemen, die rijdt natuurlijk met zijn koelkasten en zijn televisies overal door Nederland.
Ja, dat klopt. Maar die doen natuurlijk meer dan alleen wijn. En als je alleen wijn doet, wordt dat denk ik een heel lastig verhaal. Maar
mix wijn, whisky, bier?
Ja, het zou kunnen. Het zou kunnen. Maar ja, dat betekent natuurlijk wel dat je gewoon een heel andere organisatie ernaast moet hebben. Naast het hebben van een wijnwinkel, online webshop, betekent dat je ook een hele logistieke dienstverlener moet gaan worden. Dat betekent natuurlijk dat je personeel in dienst moet hebben, dat je auto's moet hebben. Dat kost heel veel kapitaal.
Ja.
En op het moment dat je dat heel makkelijk georganiseerd kan krijgen door een derde, ja, is dat je de vraag of moet je dat wel willen? Kijk, hartstikke fijn als je het zelf bezorgt. Maar ja, dat betekent natuurlijk ook dat je naar Maastricht moet en naar Groningen voor datzelfde pakketje. En dat kan natuurlijk alleen maar als je 100 pakketjes naar Groningen moet brengen. En als je dat voor 2 moet doen, dan heeft dat eigenlijk al helemaal geen zin meer. Dus dat kan alleen maar als je echt heel erg groot bent, denk ik.
Nu in jouw functie ben je nu minder met het product wijn bezig en meer met business? Of raak je de wijn niet kwijt?
Nou, de wijn raak ik sowieso niet kwijt, want ik werk natuurlijk voor een fantastisch wijnbedrijf. Maar ik ben nog dagelijks bezig met wijn. Ik probeer dagelijks een product wijn te promoten, aan te raken. Ik praat nog dagelijks met producenten. Ik praat nog dagelijks met afnemers van wijn over type wijnen, soorten wijnen, kwaliteit van wijnen. Dus daar verandert niet zo heel veel in. Alleen, ja, het gebeurt nu veel vaker digitaal dan dat ik dat daadwerkelijk bij jou in de winkel staat.
En als we nu buiten de auto in zouden stappen en we hebben 10 uur de tijd om ergens naartoe te rijden.
Ja.
Welke hoek rijden we samen naartoe?
Om wijngebied.
Om wijn te... Nee, maar als jij liever naar IJsland wil rijden, mag ook.
Ja, oké. Nou ja, laten we dan naar een wijngebied gaan. Dat lijkt me dan wel het wat leukst. Naar Slowakije zijn we al geweest, dus dat hoeft dan natuurlijk niet. Ik denk dat we naar Oostenrijk gaan. Ja, absoluut. Naar de Bodensee of misschien wel Wakeram. Tussendoor stoppen we nog even bij onze grote vriend Karel in de Rijngau.
Dat was een van onze eerste reizen waar we naartoe gingen samen.
Dat was een legendarische stormachtige dag, geloof ik.
Het is even leuk om voor de luisteraars te vertellen. We mogen even in het zonnetje zitten. Karel Erhard, prachtige producent uit de Rijngau en enorme hobbykok.
Ja,
die kookt, dus daar kom je langs en die zegt ga zitten. En dan met zijn mooie Riesling, Spätburgunders. En dat is super gastronomisch te combineren.
Ja, nee, Karel is, is een koning van de keuken en van de wijngaarden. Dus mocht je een keer in een Roedersheim zijn, loop gewoon bij hem naar binnen. Neem een lekkere fles wijn van hem mee. Staat te welkom met een hele brede glimlachje te verwelkomen, denk ik.
Zo bizar, hè? Dat Duitsland zo dichtbij is. Het is zo dichtbij. En het is misschien wel het een van de mooiste wijnlanden ter wereld. Niet zozeer dat het qua natuur of zo, maar de wijn, de kwaliteit die daar gemaakt wordt.
Ja, absoluut. Ja, nee, het is zo. Ja, het nog onderschat, hè. Dus als je op ontdekkingsreizen wil en je wil wijn ontdekken, zou ik zeker naar Duitsland gaan. Ja.
Wat moeten we nog meer van jou weten? Wat is het wat je kwijt wil aan al die duizenden luisteraars?
Wat ik kwijt wil aan al die duizenden luisteraars? Nou, dat is even een tricky vraag die je mij stelt.
Want op je bordje gooit.
Ja, het moet natuurlijk nog iets wijn gerelateerd zijn, denk ik ook nog. Wat leuk is om het over te hebben, zeg maar. We hebben natuurlijk net heel even aangeraakt. Hè. Je vroeg net aan mij, kan je wijn, biologisch, biodynamische wijn, kan je het verschil ruiken, proeven, zien? Dat is natuurlijk lastig. Wat je wel kunt zien, is op het moment dat je nou op wijnreis gaat, en je komt bij zo'n wijnboer, vraag er eens naar. Loop eens door zo'n wijngaard heen en zie waarom een wijnboer nou gekozen heeft om biodynamisch of om biologisch te werken. Want op het moment dat je in die wijngaard staat en die wijnboer die gaat je dat vertellen, en hopelijk heeft hij in de buurt ook nog een voorbeeld waar dat niet zo is, dan begrijp je waarom je biologisch of biodynamisch moet drinken.
Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Moet ik aan toevoegen, pas op aan wie je het vraagt. Want er zijn een aantal van die biologische wijnboeren die zo gepassioneerd daarover zijn dat ze echt anderhalf uur erover kunnen praten.
Ja, nou ja, goed. Het is vakantie, dus je hebt de tijd. Maar je kan hem natuurlijk altijd even afkappen als je niet wil. Maar dat klopt. Sommige wijnboeren kunnen er echt heel lang over mijmelen.
Ik wil je heel erg bedanken. Het was een mooi gesprek.
Ja, top.
Volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Robuust.